Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
De eerste 10 jaar voerde hij liberaal, pro-westers beleid en stelde politiek en economisch orde op zaken. Maar daarna trok hij steeds meer macht naar zich toe, gooide tegenstanders en journalisten in de bak, bombardeerde in buurlanden en keerde zich af van Europa. Zie daar de laatste 20 jaar van president Poetin. En van president Erdogan. Waar ging het mis en wat moeten we aan met de Poetin van Turkije? Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde met oud-ambassadeur in Ankara en eerder permanent vertegenwoordiger bij de NAVO, Marianne de Kwaasteniet. Welkom.
Dank je.
Denk je dat die intro van mij valt onder de strafbaarstelling belediging van de president trouwens?
Zou kunnen.
Dan gaan er wel meer vrijheden verloren in het Turkije van Erdogan. Hoe democratisch is dat land nog aan de vooravond van de verkiezingen in mei?
Nou, het is een democratie in grote problemen. Dat is evident. In die periode dat ik me ermee bezig heb gehouden, heb ik de situatie alleen maar zien verslechteren. Een clampdown, een beperking van de rechten van maatschappelijke organisaties. Meer journalisten die gevangen zitten. Persvrijheid is echt nu gemuilkorfd. En heel belangrijk, eigenlijk geen onafhankelijk juridische macht meer. Geen staat is echt zwaar beschadigd. Maar nog steeds wel een land waar redelijk vrije verkiezingen plaatsvinden.
Ja.
Niet fair, in de zin van dat de oppositie veel minder toegang heeft tot en de media en tot middelen. Want de zittende macht gebruikt schaamteloos de middelen van de staat voor zijn politieke campagne. Maar ja, de Turken zijn erg gehecht aan hun verkiezingen. En die zijn tot nu toe altijd toch wel beoordeeld als min of meer vrij.
Hij is misschien meer de Orbán van Turkije.
Meer de Orbán, zou ik zeggen.
Het is toch gewoon een liberal democracy, zoals we dat een autoritaire democratie. Ja. Waarbij je eigenlijk je kunt heel vrij en heel eerlijk kun je een dictator kiezen voor een aantal jaar.
Nee, maar dat is wat er gebeurt. De man is met in vrije verkiezingen aan de macht gekomen. Het referendum waarmee hij alle macht naar zich toe trok. Ja, dat was een vrije referendum. Nipt gewonnen. En daarom zei ik ook van de vergelijking met Poetin is misschien wel net op dat randje. Maar ik zou inderdaad meer naar de vergelijking met Orbán
gaan. Nou, maken we dat ervan. Ik wil straks even meer ingaan op die situatie in Turkije zelf. Maar eerst direct à la Boekenstein en de Wijk doorschakelen naar het grote geopolitieke wereldgebeuren. Want Turkije heeft zich dus afgewend van het Westen. Betekent dat ook de toenadering?
Niet helemaal natuurlijk.
Nee. Nou, niet helemaal, want ze zitten nog steeds in de NAVO.
Ze zitten nog in de NAVO. Het is een
ingewikkelde positie.
Het is ook een ingewikkelde positie.
Maar betekent dus dat wat meer afwenden van het Westen ook toenadering tot Rusland?
Nee, dat vind ik niet. Kijk, ze hebben natuurlijk een hoop te stellen met de Russen. Omdat ze voorheen buurland waren van de Sovjet-Unie en er dichtbij zitten. En ze hebben tientallen oorlogen met de Russen gevoerd. Dus ze zijn bepaald niet bevriend met de Russen. Maar ze hebben een transactionele relatie met hem. Met Poetin en de Russen. Die een rol speelt in het conflict in Syrië, in Libië, in de Caucasus. Ze hebben overal met de Russen van doen. En dat zijn allemaal buurlanden van hen.
Maar ik begin zo langzamerhand eigenlijk bijna niks meer te begrijpen van Turkije. Want als je gewoon een plussen en minnenlijstje maakt, dat is best wel interessant. Want bijvoorbeeld plus, positief voor ons, levering van wapens aan Oekraïne.
Ah, die drones, de beroemde
Graaddeal van vorig jaar juli.
Ja, ze moesten wel betaald worden hoor. Ik geloof dat er eentje gratis was. Maar
maar goed, dat is niet zo waar dat je ervoor moet betalen. Want je kan ook namelijk niet leveren. Ik denk dat het Bosporusbeleid met de doorvoer van oorlogsschepen, dat het ook oké is. Nou, zo kan ik nog wel even.
Het niet doorvoeren van Russische schepen?
Ja, exact. En
maar ook niet van NAVO.
Diplomatieke activiteiten om toch een soort van bemiddeling te doen. Nou, aan de minkant zie je dan het gesodemieter op dit ogenblik met het NAVO-lidmaatschap. Zweden. Een enorm doorvoerland geworden voor zwarte en grijze exporten naar Rusland. Oligarchen die daar gezellig met hun schepen aan kunnen meren. operaties in Syrië, die niet altijd de instemming hebben van Amerika. Nou, zo kan ik wel even doorgaan. Ik vind dat heel erg lastig te duiden wat er nou precies aan de hand is en wat je nou eigenlijk aan dat land hebt.
En
nog een... wat moet je dan
nou? Er komt nog een minnetje bij. Namelijk dat,
ja, ik heb er ook
doe
nog
een minnetje bovenop. Ja.
Hij overweegt dus de Koerdische partij HDP te verbieden. Dat zou dus betekenen dat dan ben je dus nog erger dan een liberal democracy. Hè? Dus zijn grote rivaal, de burgemeester van Istanbul, met die man met die moeilijke Imamoğlu of zoiets. Moeilijke
naam.
Imamoğlu. Die gaat dan misschien de gevangenis in als hij zich tegen Erdogan zou keren. En dat vind ik ook wel een waterscheiding. Hè? Want dat is dus geen, dat is echt vrij ernstig, ja, een politieke partij.
Er zitten van die enorme contradicties in beleid. Wat is hier nou ten diepste aan de hand? Wat is dit nou eigenlijk?
Ja, het is een land wat in een heel andere regio ligt dan waar wij doorgaans naar kijken als we het over de NAVO hebben. We hebben dan altijd, ja, dat is een soort van perceptie West-Europa en nu Centraal- en Oost-Europa, maar de zuidelijke grens, net als eigenlijk de noordgrens in Noord-Noorwegen, die zien we meestal niet. Die vallen buiten de kaart. Dus het is een land wat wel met andere problemen wordt geconfronteerd in zijn omgeving en waar het mee te dealen heeft en waar door westerse landen niet altijd heel veel aandacht aan wordt gegeven. Dus dat komt dan over als iets wat we niet kennen en waar we ons eigenlijk ook niet zo goed toe weten te verhouden.
Is het ook niet een echt zo'n typische regionale grootmacht die zijn invloed probeert uit te oefenen op een zo groot mogelijke gebied? Als je naar het hele brede Midden-Oosten kijkt, dan zie je dat Iran die trekken vertoont, Saudi-Arabië vertoont die trekken. En dan de volgende, ja, je zegt ja, maar is dan niet de volgende vraag, lukt dat een beetje met Turkije?
Ja en nee, het is mislukt. Als je kijkt naar het beleid wat Erdogan voerde vanaf het begin van de Arabische lente.
Ja.
En zijn poging om dus gematigde moslimbroederschap regime, gematigde islamistische regimes, om daar een front mee te vormen. Dat is mislukt, omdat die revoluties overal mislukt zijn.
Mm-hmm.
Dus in die zin niet. Maar tegelijkertijd zie je dat ze natuurlijk wel een vinger in de pap hebben in het conflict op de Caucasus. Dat ze vooralsnog een deel van Noord-Syrië bezet houden.
Ja.
En dat ze in hun buitenlands beleid eigenlijk heel sterk ook naar de Caucasus en Centraal-Azië kijken.
Ja.
En in die zin, ja, daar willen ze echt een regionale macht zijn.
Maar dat is echt interessant.
En daar maken ze ook vorderingen. Om even de context te schetsen, want ik vind dat zo'n interessant onderwerp dit. Het Ottomaanse Rijk hebben de Arabieren hele slechte herinneringen aan. Dus het is ongelooflijk moeilijk voor de Turk om in het Midden-Oosten echt politieke invloed. Economische invloed is groot overigens. Dat is één. Hè? Twee, die moslimbroederschap hebben ze geprobeerd. Nou, dat is natuurlijk mislukt in Egypte. En het is ook in de Golfstaten zijn dus nogal, want dit zijn namelijk universele monarchieën, die zijn tegen die moslimbroederschappen. Dus Turkije staat alleen. Nou, zo één pluspunt, en dat wordt wel een beetje een groter pluspunt. De hele wereldkaart is aan het veranderen. Azerbeidzjan heeft gas. Er is nu een Azerbeidzjan-Israël-Turkije as aan het staan. Dat is ook nog anti-Iran aan het worden. En eerlijk gezegd, mijn stelling zou zijn, maar dan moet ik aan jouw vraag ermee of dat klopt. Door de oorlog in Oekraïne heeft Erdogan eigenlijk een betere positie gekregen dan die had.
Ja, absoluut. Ja.
Okay.
Het heeft al in de eerste plaats te maken met het feit dat de Russische positie verzwakt is.
Ja.
Waar voorheen Erdogan duidelijk het kleine broertje was ten opzichte van Poetin, is dat is nog steeds wel kleiner, maar is een ander evenwicht ontstaan. Dus daar heeft hij voordeel bij, wat hij ook kan gebruiken op de Caucasus bijvoorbeeld. Maar je zei zo even dat hij alleen staat. Hij heeft natuurlijk, dat is niet meer zo. Hè? Hij heeft de afgelopen jaar, anderhalf jaar, enorm gewerkt aan het herstellen van de betrekkingen met al die landen in de Golf, met Egypte, met Israël. Hè? Onlangs ambassadeurs uitgewisseld. En dat was om allerlei redenen nodig. Hij moest geld van die landen hebben.
Ja.
Gas?
Wat zeg je?
Gas?
Gas ook, gas. Ja. Want zij zijn ook voor een flink deel van de gasimporten importen afhankelijk van Russen. Dus dat moet ook uit Azerbeidzjan, Irak, Iran komen. En daarmee is er natuurlijk ook een front ontstaan in feite tegen Iran. Dat is niet wat de Turken nastreven. Nee. Wij hebben vrij goede betrekkingen met Iran.
Ja, zeker. Ja.
Veel, er is redelijk veel contact over en weer. Maar dat is meer vanuit Arabische landen gezien een interessante ontwikkeling. Ja.
Heleboel plussen en minnen dus. Hoe kan je dat verhouden met gewoon het feit dat ze NAVO-lid zijn en dus onze bondgenoot zouden moeten zijn? Ja, lijkt me ontzettend problematisch. Zelfde, die Russische luchtafweer hebben we hier al vaak gekocht. En zijn toen geloof ik uit het F-35-programma gegooid door de Amerikanen. Ja. Kan je dit op die manier volhouden?
Ja, het is wel lastig. Maar laten we zeggen tot nu toe niet in de orde van... het is... onaanvaardbaar. Kijk, het blijft natuurlijk een heel belangrijk land. Het is groot. Het heeft de tweede krijgsmacht in omvang van bondgenootschap. Het geeft het bondschap strategische diepte vis-à-vis Rusland.
Vluchtelingen.
Vluchtelingen, ja. Heel erg belangrijk. Het ligt nog, en dat is eigenlijk natuurlijk... fantastisch goed naar voren gekomen na 24 februari. Het ligt aan de monding van de Zwarte Zee.
Ja.
En dat is voor het bondgenootschap wel heel belangrijk.
Is dat een belangrijke reden om niet al te hard op te treden tegen Turkije als NAVO?
Ja, niet direct zo één op één. Hè, maar het feit dat het in een andere regio ligt, een andere verhouding heeft met Rusland, dat het misschien soms... handig is wanneer er conflicten zijn, dat er ook landen zijn die een soort van neutrale positie innemen. Ik denk dat dat ook gewoon een rol speelt.
Ja, bij de Oekraïne-oorlog kan dus Erdogan een beetje bemiddelen, hè, met Poetin. Dat speelt hij helemaal uit.
Ja, ik vind bemiddelen is misschien
een groot woord.
Ja, dat denk ik ook.
Je moet meer gefaciliteerd, denk ik.
Ja
faciliteren. Ja. Ik denk niet dat ze daar echt... Ik weet ook niet, Zelensky heeft dat misschien helemaal niet nodig. En als hij het nodig heeft, dan weet ik niet of hij naar de Russen zou kijken.
Maar hoe moet je hier nou als Europese Unie bijvoorbeeld mee omgaan? Hè? Want we hebben het al even gehad over wat er in de Caucasus gebeurt. Nagorno-Karabakh is natuurlijk een fantastisch voorbeeld.
Daar komt oorlog. Dat is duidelijk.
Ja, iedere keer zie je dus dat er geen muslingen zijn met Armenië. De Russen die zijn voor Armenië, om het even heel simpel te zeggen. Turkije kiest de kant van Azerbeidzjan. De Europese Unie heeft een deal gemaakt om...
bemiddelen?
Om gas te laten lopen via Azerbeidzjan en Turkije naar Europa. Ja. Je komt echt in een onmogelijke positie terecht zo langzamerhand. Wat moet je nou eigenlijk mee?
De afstand tussen de Europese Unie en Turkije is natuurlijk enorm toegenomen.
Ja.
En steeds transactioneler geworden. Het idee dat we ooit nog die toetredingsonderhandelingen gaan oppakken. Nou, ik zie het niet snel gebeuren. En ik zie eerlijk gezegd ook Turkije, juist omdat het die ambitie heeft om een regionale macht te worden, niet meer lid worden van de Europese Unie.
Nou ja, je ziet nou even afgezien daarvan. Hè, maar kijk, we hebben natuurlijk een hele discussie gehad over Russisch gas. Hoe Poetin ook in staat is, maar dat hebben wij trouwens ook gedaan, om gas als wapen te gebruiken.
Ja.
Dat gas komt nu dan via de zuidelijke gascorridor. Eigenlijk uit Azerbeidzjan via Turkije en dan gaat het Europa in. Wat is nou voor garantie te geven dat Erdogan, Turkije in de algemene zin, wie er ook aan de macht is, dat ook niet gaat doen? Met het manipuleren met gas. Want dat zou je namelijk wel verwachten met zo'n leider, met zo'n autocraat. Die vindt dat hij een veel belangrijke positie moet innemen, die zich continu geschoffeerd voelt, of door de NAVO of door de Europese Unie. Het maakt gewoon niet uit hoe zijn bed staat, of hij wordt geschoffeerd. Hoe moet je hier nou in godsnaam mee omgaan?
Ja. Ja, goede vraag.
Nu een oplossing.
Nu een oplossing. Kijk, ik denk dat het nu niet aan de orde is. Ze hebben de aspiratie ook om een gashub te worden.
Ja.
Dus ze willen in eerste instantie zich in positieve zin ontwikkelen. Dat het ooit in een bepaalde situatie ertoe zou kunnen leiden dat ze een andere rol gaan spelen. Ja, dat kan ik nu niet uitsluiten. Dat is natuurlijk speculeren. Maar het belangrijkste is natuurlijk van het Westen om ervoor te zorgen dat ze veel minder afhankelijk worden van gas dat via pijpleidingen komt.
Nou ja, dat moet het wel komen. We hebben inmiddels ook Rusland al afgesloten. Ja. Dat willen we ook niet. Ja. De Europese Unie heeft die deal gemaakt met Azerbeidzjan. Dus dan heb je weer het Turkse probleem. En gashub, ja. Maar welk gas dan? Ongeveer de helft van het gas komt uit Rusland. Ja. Wat Turkije gebruikt. Er is een enorme gedoe rond de grote gasvelden rond Cyprus.
Ja.
Er is een gedoe rond de gasvelden van Israël voor de kust in de Middellandse Zee.
Ja.
Om welk gas gaat het dan?
Ze hebben ook gas gevonden in de Zwarte Zee, hè?
Ja exact. Ja. Ja.
Maar het is niet zoveel. Nee. En dat willen ze voor eigen gebruik inzetten. Maar dat gaat gewoon 10, 15 jaar coveren en dan op.
Maar even nog het punt van Rob.
Even antwoord op mijn vraag.
Sorry Rob.
Ik hunker naar een antwoord.
Het gas wat er is, en dat is op dit moment gashubs zijn met het gas wat er stroomt. En die leidingen uit Azerbeidzjan, die kunnen nog wel verdubbeld worden. Die aanvoer.
Ja.
Dus ze kijken dus ook wel naar Irak, denk ik.
Ja, maar je krijgt dus een hele andere wereld. Ik heb daar zoveel genoten toen ik dat ging analyseren allemaal. Moet je voorstellen, Azerbeidzjan heeft gas, dus Nederland is heel beleefd tegen Azerbeidzjan. Armenië is de facto in de steek gelaten door Rusland. De christenen, weet je wel. Wij zijn zogenaamd christelijk, maar de relatie met Armenië, met Jerevan, zijn niet zo vreselijk sterk. Hè? Wij zijn heel beleefd tegen Azerbeidzjan. Azerbeidzjan doet de meest verschrikkelijke dingen met Nagorno-Karabach. Loopt het helemaal nu te blokkeren en uit te hongeren. Dat leidt dus gewoon tot oorlog. Ik voorspel je, daar gaan we geen grote mond over hebben. Er zit een EU-monitoringsteam zitten. Nou, Israël steunt Azerbeidzjan ook. Erdogan steunt Azerbeidzjan. En wij eigenlijk straks zachtjes ook. Want we hebben ze heel erg nodig.
Ja, en de zuidelijke gas corridor loopt dus door Turkije.
Exact. Ja. En Erdogan.
Dus je moet wel lief zijn voor Erdogan,
ja,
toch?
En wij gebruiken alles.
Je gas ergens anders vandaan haalt.
Ja, maar waar dan? Dat bedoel, we mogen het ook niet meer halen uit
Qatar. Even iets tussendoor. Ja,
Qatar. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. En met oud-ambassadeur in Turkije, Marianne de Kwaasteniet, zitten wij te plussen en minnen over president Erdogan.
Dit programma is ook niks zonder Hugo.
Als ik het zo hoor, misschien eigenlijk best slim speelt in al die dingen. Ik probeer even mijn belediging van het begin goed te maken. Maar intern, want ik wil eventjes nog naar Turkije zelf kijken, doet hij misschien niet zo slim. Dus ik kijk naar zijn economisch beleid. Ik zag ook een peiling deze week volgens mij van de Duitse Adenauer Stichting. Die zei dat meer dan 70% van de jongeren uit Turkije zou willen vertrekken. Velen die doen dat ook. Hoe gaat het met die arme Turken zelf?
Ja, die hebben het zwaar. Die hebben het economisch ontzettend zwaar. Met de torenhoge inflatie. En met ook stagnatie van buitenlandse investeringen. En het klopt, veel jongeren willen weg. Gaan er ook best veel naar Nederland. Dus het is niet gemakkelijk voor de gemiddelde Turk. Eigenlijk is een deel van de middenklasse weggevaagd in de afgelopen 2-3 jaar.
Ja.
Door de economische problemen. Ja, dat probeert hij te corrigeren. Hè. Ik zei al eerder in dit gesprek, hij zet de middelen van de staat in.
Ja.
We hebben de afgelopen maanden gezien dat hij het minimumloon, wat overigens door een heel groot deel van de mensen daar wordt verdiend, met 50% heeft verhoogd. De ambtenaren salarissen zijn flink omhoog gegaan met 30%. Pensioenen.
Hij is cadeautjes aan het uitdelen voor de verkiezingen zeker.
Hij is cadeautjes aan het uitdelen. Ja. En het gaat zelfs tot zover dat hij verkeersboetes om lichte vergrijpen, dat hij zijn kwijtgescholden. Ik bedoel, als je iemand doodrijdt, dan niet. Maar als je door een rood licht rijdt, dan mag je je mond verscheuren.
Dit heeft alles met de verkiezingen te maken.
Alles. Ja.
Alles.
In, kijk, we hebben net gehad van ja, je moet toch lief zijn voor Erdogan. Omdat je ook uiteindelijk deals wil maken, bijvoorbeeld met Azerbeidzjan voor de toegang van gas. Omdat die pijpleidingen dwars door Turkije lopen. Maar als we nou even verder naar het noorden gaan kijken. Dat lief zijn voor Erdogan, heeft dat dan ook consequenties voor de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO? Kunnen wij niet hard genoeg optreden, geen grote bek opzetten tegen Erdogan? Van nou is het afgelopen en nu moet je maar eens een keer leveren. Wat dat betreft?
Ja, ik denk dat we dat misschien net iets, laten we zeggen, voor de kerst hadden moeten doen. Niet dat de kerst iets mee te maken heeft, maar ik bedoel, we zitten nu in die verkiezingsdynamiek en het gaat gewoon niet meer werken. Er gaat gewoon niks meer gebeuren voor die verkiezingen van mei.
Maar daarna kan het wel, hè?
Daarna zou dat moeten kunnen, want ik vind het echt onverantwoordelijk wat Turkije doet. Kijk, we zijn vorig jaar, 24 februari, was een sleutelmoment in de Europese geschiedenis. De Zweden en de Finnen hebben daar een heel belangrijk besluit genomen. Wat voor een NAVO-bondgenootschap echt heel relevant is. Want als zij toetreden, dan ja, wordt de Oostzee een binnenzee van de NAVO. Noordelijke zeeën zijn veel meer onder controle. De Baltische staten krijgen diepte. Het is ongelooflijk belangrijk. En ik vind het wel dat het legitiem is dat de Turken daar een voorwaarde aan stelden. Maar nadat ze dat memorandum hadden gesloten en de Zweden en Finnen behoorlijk bezig waren dat invulling te geven, toen had het sloes moeten zijn en hadden ze moeten instemmen.
Maar hoe kun je ze alsnog dwingen, om het zo te zeggen, tot instemming?
Nou ja, de Amerikanen zijn daarmee bezig.
Maar hoe doen ze dat dan?
Met die F-16 leveren.
Nou, toch nog steeds.
Maar het probleem is dat die voorzitter, die Amerikaanse senator, democraat Menendez, is ongelooflijk kritisch. En die wil niet, die wil niet.
Er is een brief gestuurd door 29 senatoren gisteren, geloof ik, dat zij niet willen instemmen met de leverantie van nieuwe F-16's en de upgrade kits.
Leg het even uit waarom ze dat niet willen.
Ze vertrouwen Erdogan niet.
Ja, ik weet niet of er per se een relatie tussen is. Dus die, ik bedoel, in de technische zin, maar ze zien gewoon dat er druk moet komen op Turkije. En dat doen ze op deze manier, want ze treffen hem natuurlijk daar wel op een heel belangrijk punt.
En alleen daarvan, want dat betekent dus die route via Amerika, die werkt dus nu nog even niet. Hè?
Ja.
Wat ik interessant vind is dit. Erdogan was vroeger, hij begon heel goed, hè? Hervormer. Hij zorgde ervoor dat vrome MKB-jongens een prachtig MKB konden. Er kwam een middenklasse in Turkije. De krijgsmacht werd een beetje in zijn hok terug. Die was ook behoorlijk corrupt, dat was ook onnodig. Nu is hij bezig, omdat hij dus een hele merkwaardige monetaire theorie aanhangt. 64% inflatie. Dat betekent dus dat je de middenklas gewoon kapot maakt. En dat is precies die hij nodig heeft voor zijn stemmen. Dus eerlijk gezegd vind ik het wel. Het is toch wel heel gevaarlijk wat hij doet.
Is het ook mogelijk dat hij de verkiezingen in mei verliest?
Dat is mogelijk.
Hoe groot is die kans dan?
50.
Ik wil het precies weten.
Nou, ik ben niet heel optimistisch. Ook omdat ik zie dat de oppositie achterblijft met het smoel krijgen.
Mm-hmm.
Ze hebben nog steeds geen kandidaat gepresenteerd. Dat moeten ze binnen nu in 2 weken doen. Of dat gaan ze binnen 2 weken doen. En pas dan kun je spreken van een echte campagne. Want dan krijg je 2 kandidaten tegenover elkaar. En nou ja, de vraag is of het slim is geweest dat ze daar zo lang mee hebben gewacht. Want nu zijn ze eigenlijk gewoon toch nog onzichtbaar.
Ja.
En valt iets te zeggen over eventuele koersverandering van Turkije als Erdogan, als we die kwijtraken?
Ja, dan zal er wel een koersverandering komen. Ja,
welke richting?
Nou, meer georiënteerd op het Westen. Meer op de NAVO en de Europese Unie. Meer zoeken naar mogelijkheden om met de Europese Unie beleidsmaatregelen in te stellen, zodat het bedrijfsleven weer meer gaat floreren. Het zal niet afdoen van sommige andere dingen. Cyprus blijft belangrijk. Ik denk niet dat Cyprus weggaat.
Nee.
Hetzelfde met Azerbeidzjan. Azerbeidzjan is het broedervolk. Daar blijven ze ook. Daar is hele brede steun voor in Turkije. Maar op een aantal andere onderwerpen zal echt een andere koers gevaren worden.
Afwachten dus tot mei. Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Die vraag van Arnoud hebben we net gedaan. Even zien hoor. Oh, handige Harry, die vraagt: hoe hoog is de steun voor Oekraïne onder de Turkse bevolking? Zijn er veel die ook voor de Russische kant zijn? Hoe zijn daar de verhoudingen intern?
Ik heb niet de laatste cijfers, maar bij mijn weten meer voor Rusland dan voor Oekraïne.
Huh.
Ja.
Er komen ook veel Russische toeristen, geloof ik, daar traditioneel.
Heel veel Russische toeristen. Nou, vooral sinds COVID, toen de Westerse toeristen wegbleven. Daarvoor kwamen ze ook al. Maar toen de Westerse toeristen wegbleven, zijn ze zich echt op de Russen en de Oekraïners gaan werpen.
Ja, ja.
In grote getalen kwamen.
De meeste landen in de wereld steunen Poetin. Kunnen we niet genoeg herhalen.
Neutraal, het is niet echt alleen maar steun.
G.E. De Wilde vraagt: is lidmaatschap van de NAVO een belangrijke pijler van het buitenlands beleid van Turkije of meer een blok aan het been? Waar is na de afwijzing van EU-lidmaatschap, het mislukte avontuur van de VS in Irak, de miljoenen Syrische vluchtelingen, het voordeel voor Turkije nog?
Nou, dat zijn wel heel veel vragen. Ik denk,
er zijn heel veel problemen.
Rob mag er ook een paar nemen. Nou, kijk, het grote voordeel van het lidmaatschap van de NAVO zit toch in de bescherming tegen Rusland. Dat is toch een aardsvijand. En dat historisch gezien. Hè, je kunt dan zeggen van ja, oké, nu hebben ze redelijk goede betrekkingen in deze jaren. Maar historisch gezien is dat is er zoveel voorgevallen tussen de twee landen. Dat dat toch wel de belangrijkste pijler is.
Maar hoeveel steun is er nog voor het NAVO-lidmaatschap? Ik herinner me nog heel goed die discussies die ook in Turkije hebben gespeeld over een lidmaatschap, of hoe je het ook allemaal zou willen noemen, van de Shanghai Cooperation Organization. He, dus dat is een club van China en Rusland, die niet echt een alternatief voor de NAVO is, maar zich wel met veiligheidszaken bezighouden, met vooral contraterrorisme, althans op papier. Hoe moet ik daar tegenaan kijken dan?
Ja, ik denk dat de steun voor de NAVO onder de bevolking, die zou wel eens wat lager kunnen zijn dan je zou willen. Wat overigens in heel veel Europese landen voordat deze oorlog uitbrak
ook het geval
was. Hè?
Ja.
Maar goed, we spreken toch een beetje van high politics. En zeker nog in een land als Turkije. Dus dat is niet per se heel erg leidinggevend. Dus ja, ik denk dat dat we daar niet al te veel aandacht aan hoeven te geven. En nu moet je al die andere vragen die er nog in zaten in die vraag, Hugo, nog even herhalen.
Ja, dat laten we lekker zitten.
maar nog één puntje van. Als ik met Turkse studenten spreek in Turkije, dan vind ik het anti-Amerikanisme zo sterk ontwikkeld. Is dat nog steeds zo?
Ja.
Is opvallend, hè?
Ja, is enorm veel complotdenken.
Ja.
Kijk nou alleen naar dat kleine incident van gisteren. Hè? Dat die consulaten in Istanbul voor het publiek gesloten waren. Overigens hun
vanwege terroristische dreiging, zeiden ze, geloof ik. Hè?
Hun dienstverlening nog online voortzetten. Ja, vanwege en dreigingen. En ja, al die consulaten liggen in het midden van Istanbul. Dus ja, dan sluit je de deur een tijdje. Mm-hmm. Ervoor te zorgen dat je niet te veel publiek over de vloer krijgt. Mm-hmm. Daar was meteen een theorie over van dat het bedoeld was om het toerisme in Turkije te schaden. Ja. En dat het door de Amerikanen was opgestookt. En kortom, meteen een complot. Ja. Alles is meteen een complot in Turkije.
Hoe komt dat?
Ja, complotdenken neemt ook toe in Europa en in Amerika.
Maar het kan ook
maar in het Midden-Oosten en in Turkije
spelen uitbundig.
En het wordt ook aangewakkerd door de politici.
Ja. Ja.
Het is een manier van denken die er is. Die ook
het is een manier van mobiliseren voor politici.
Absoluut.
Exact. Ja. En linkse partijen gebruiken ook rechtse argumenten als het een uitkomt en andersom. Het is een zootje, vind ik.
Ja? Die is voor jou. Heb je het over Nederland of
Turkije? Nee, Turkije is echt wild.
Ja. Ik vind het altijd zo frappant dat je hoort vaak dat onder Nederlandse Turken zoveel steun is voor Erdogan, voor de AK-partij, of trots op Turkije. Terwijl als ik dan Turkse Turken spreek, ja, die komen dan vooral uit de grotere steden. Die haten die man allemaal.
Ja
de verkiezingen in het verleden lieten zien dat inderdaad steun voor Erdogan enorm is, voor de AKP in Nederland. Hoger dan zelfs nog dan in andere West-Europese landen. Maar het is wel zo dat minder dan de helft van het electoraat opkomt. Dus er zijn ook heel veel Turken die zeggen van dit zijn mijn verkiezingen niet. Ik woon in Nederland, ik heb daar verder niks mee te maken. Ik ga niet naar die stembus toe.
Jan Paulhof vraagt, hebben jullie ook zo het idee dat Erdogan baat heeft bij de oorlog om die langer te laten duren vanwege politieke of economische voordelen?
Nou, ik zou zeggen nee.
Dat lijkt me ook niet.
Ik zie niet hoe dat zou kunnen.
Oh, helder.
Naarmate we hebben, volgens mij hebben we daar gisteren over gesproken. Naarmate die oorlog duurt, wordt het ook onzekerder. En gaan er allerlei dynamieken op gang komen die je niet meer onder controle hebt. Dat geldt voor ons, maar dat geldt ook voor Turkije. En dan is het denk ik van belang om te erkennen dat Turkije gewoon een NAVO-land is. Dus als wij in conflict komen met Rusland, dan is Turkije ook in conflict met Rusland. Ja. Zo simpel is dat.
Ja, dat is wel een puntje. Ja.
Ik ben het helemaal mee. Is één ding wel, met die graandeal, dat speelt hij helemaal uit. Hè?
Dat zou ik ook doen als ik jou ook al was.
Hmm. Heisenberg wil weten, Turkije blijft Griekenland dreigen met aanvallen van de Oost-Egeese eilanden. Hoe groot is deze dreiging nou echt? En stel ze vallen aan, wat voor gevolgen heeft het dan voor de NAVO? Is Griekenland dan beschermd door de NAVO tegen een inval van een mede-NAVO-lid?
Ja.
Is daar iets voor geregeld binnen de NAVO?
Nee, de
nou,
Fransen,
ze hebben een mechanisme.
De Fransen,
hè?
De Fransen hebben er iets voor gedaan. Dus toen dat zogenaamde AUKUS-pact in het leven is geroepen, dat was die deal tussen de Britten, de Amerikanen en de Australiërs over de levering van, of de ontwikkeling van onderzeeboten, nucleaire onderzeeboten. Toen hebben de Fransen hebben eigenlijk een soort, nou ik wil niet zeggen veiligheidsgarantie, gegeven aan Turkije, aan Griekenland en Cyprus. Van als er wat gebeurt, dan zijn we er. En zij hebben ook gezamenlijk vlootoefeningen plaatsgevonden. Toch,
ja,
Marjan?
Ja, klopt. Ja. Maar binnen de NAVO is er een mechanisme wat een soort van deconflictiemechanisme is tussen Griekse en Turkse militairen. En ik denk dat als er zoiets zou gebeuren, wat ik... Nou ja, je kunt het nooit uitsluiten. Maar weet je, die dreigementen over en weer en dat tikkies uitdelen.
Ja, dat
is van oudsher en dat gaat gewoon door. Ik denk dat de NAVO dan direct gaat bemiddelen en op gaat zitten.
Ja.
Forza Emir Duik, die kennen wij als een kritische volger van ons programma. Die zegt, de Amerikanen hebben overal een bende van gemaakt. De enige stabiele factor aan de grenzen van de EU en de NAVO is Turkije. Is het Westen bereid om die stabiliteit op te offeren?
Of het zo stabiel is. Want we hebben denk ik wel een discussie nu gehad over bijvoorbeeld de gastoevoer. Hoe we daar tegenaan moeten kijken. En we hebben niet voor niks gediscussieerd over de vraag hoe stabiel dat is. En in hoeverre je daarop aan kan. Volgens mij is het gewoon wat dat betreft vrij simpel. Het is een groot land, het is een belangrijk land. Het is een land dat een regionale speler wil zijn. Dat is, betekent dus per definitie automatisch dat zo'n land zijn eigen plan gaat trekken. En dat betekent ook automatisch dat je dan gedoe krijgt binnen de NAVO, maar eigenlijk ook binnen Europa. Dus het is nooit zeker, omdat het land zo groot, zo belangrijk is, dat het per definitie fricties oplevert.
Er zitten natuurlijk ook nog, 4 miljoen Syrische vluchtelingen die het liefst door zouden reizen naar Europa.
Ja, dat is inderdaad het geval. En die vluchtelingen die spelen ook nog steeds een rol in die campagne. Hè. Het is interessant om te zien dat een jaar geleden was het oppositie die zei van, als wij aan de macht komen, dan gaan we naar Assad en dan maken we het goed, dan komen we tot een deal en dan zijn binnen 2 jaar al die vluchtelingen vertrokken terug naar Syrië. Erdogan heeft de draai het afgelopen half jaar gemaakt. Hij heeft een tijd lang, jarenlang eigenlijk, de Syriërs beschermd. Hij heeft het idee van, we vangen onze broeders op, onze buren. Dat moet gebeuren. We moeten
miljoenen.
3,5 miljoen Syriërs, ja. Maar hij heeft nu de draai gemaakt en er zijn dus pogingen geweest al om met het regime van Assad in gesprek te gaan. Hè. De ministers van Defensie hebben elkaar ontmoet in Moskou. En het idee was dat ook de ministers van Buitenlandse Zaken elkaar zouden spreken. En dan als opstapje naar een ontmoeting tussen Erdogan en Assad. Ja. Maar daar is weinig voortgang geboekt in de laatste 2 maanden. En ik zie dat niet heel veel vruchten meer afwerpen voor de verkiezing. Ook omdat Assad wel duidelijk heeft gemaakt dat hij dat cadeautje niet wil geven aan Erdogan.
Ik doe er nog eentje van Forza. Dan hebben we nog steeds maar een klein percentage van zijn vragen en opmerkingen. Vooral dat laatste behandeld. Hij zegt, waarom wordt er nooit eens vanuit het Turkse perspectief naar de zaken gekeken? Dat dit westerse beleid niet werkt is wel duidelijk. Dat de Turken ook geen stap terug gaan doen en naar de pijpen van het Westen gaan dansen is ook wel helder. Die tijd is geweest, ook zonder Erdogan.
Ja, wat wil je?
Dat hebben we ook gezegd.
Dat hebben we ook gezegd.
Dat hebben we ook gezegd, ja.
Ja, hier moet je mee dealen. Ja. Dit is een regionale grootmacht. Daar moet je gewoon mee dealen. En dat is gewoon heel vervelend. Ik denk dat een hele hoop mensen de Turken liever kwijt dan rijk zijn binnen de NAVO. Maar dan heb je toch weer de problemen waar Marjan het over hebt. Het is wel de toegang tot de Zwarte Zee, om maar eens wat te noemen. Het is wel verstandig om hem erbij te trekken. Maar het is eigenlijk, als je het opnieuw zou moeten doen, zou het land er niet bij halen, denk ik. Dan krijg je gewoon echt dat men zegt van, ook uit culturele, religieuze overwegingen is het niet zo'n goed idee. Net zoals dit.
Ja, discussie. Maar die geografie die blijft, Rob.
Ja, dat klopt.
Die is heel, heel erg belangrijk. Want stel dat Griekenland de buitengrens was van NAVO.
Moet je die verdedigen?
Echt ingewikkeld. Ja,
maar dat klopt. Nee, maar ik denk wel dat het politieke en publieke debat zo gaat verlopen dan in. Dat zie je ook met de Europese Unie. Precies hetzelfde.
Maar ook het punt van better Erdogan pissing out dan pissing in. Hè? Dat is het oude
Erdogan is natuurlijk ook niet voor eeuwig.
Nee.
Het lijkt 20 jaar is lang, maar Turkije zit al sinds 1952 bij de NAVO. Dus dat gaat lang voor Erdogan uit.
Ja.
Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Marianne de Kwaasteniet. En fijn weekend.
Oh, ja, dankjewel.
Fijn weekend.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.